Gemeente, goedemorgen. Zo aan het begin van de dienst is het altijd weer een bijzonder moment van foto en groet, waarin wij beleiden wat wij van God geloven en waarin God ons zeg maar welkom heet in zijn huis. En wij beleiden: onze hulp en verwachting is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft. Hij heeft gezegd: ik zal u beslist niet loslaten en ik zal u beslist niet verlaten. En daarom, genade, barmhartigheid en vrede zal met u zijn, van God de Vader en van de Heer Jezus Christus en van de Heilige Geest. Amen. Gaat u zitten. We gaan verder met het zingen van ons openingslied, Johan de Heer 836. Op die heuvel daar ginds. Ik wil u graag voorgaan in gebed. Heere, almachtige, trouwe Vader in de hemel, zo aan het begin van deze dienst komen we tot u. We willen u loven en prijzen om wie u bent. We willen u danken, Heere, voor alles wat we van u hebben gekregen. Heere, en we leggen ook onze verlangens bij u neer. Heer, ons verlangen dat we vanmorgen u willen ontmoeten in uw Zoon, de Heer Jezus. Door het woord, door liederen, door ontmoetingen bij de koffie, Vader, we bidden dat u in al die dingen de leiding zult nemen. Heren, misschien zitten we hier ook wel met een hoofd of een hart vol zorgen, verdriet. Allemaal dingen die ons af kunnen leiden. Heren, maar we bidden dat u ons zo zult vervullen door uw aanwezigheid, door uw Heilige Geest, dat al die gedachten, al die dingen die ons af willen leiden, dat die geen plaats meer kunnen vinden. Omdat u ons zo vol hebt gemaakt. Vader, en zo leggen we deze hele dienst in uw handen. En danken we u en bidden we u in de wonderbare naam van Jezus uw Zoon. Amen. We gaan opnieuw een lied zingen. Opwekking 706. Zie hoe Jezus leidt voor mij. Ik wil met u de Bijbel openen. En wel in Johannes hoofdstuk 4. Ik begin met u te lezen bij het eerste vers. Johannes hoofdstuk 4, vers 1, daar staat: toen nu de Heere merkte dat de Farizeeën gehoord hadden dat Jezus meer discipelen maakte en doopte dan Johannes, hoewel Jezus zelf niet doopte, maar zijn discipelen, verliet hij Judea en vertrok hij weer naar Galilea. En hij moest door Samaria gaan. Hij kwam dan bij een stad in Samaria, Sychar genoemd, dicht bij het stuk grond dat Jacob aan zijn zoon Jozef gegeven had. En daar was de bron van Jacob. Jezus nu ging, vermoeid van de reis, bij de bron zitten. Het was ongeveer het zesde uur. Er kwam een vrouw uit Samaria om water te putten. Jezus zei tegen haar: geef mij te drinken. Want zijn discipelen waren weggegaan naar de stad om voedsel te kopen. De Samaritaanse vrouw dan zei tegen hem: hoe vraagt u, die een Jood bent, van mij te drinken, die een Samaritaanse vrouw ben? Want Joden hebben geen omgang met Samaritanen. Jezus antwoordde en zei tegen haar: als u de gave van God kende en wist wie hij is die tegen u zegt: geef mij te drinken, u zou het hem gevraagd en hij zou u levend water gegeven hebben. De vrouw zei tegen hem: Heere, u hebt geen emmer en de put is diep. Waar hebt u dan het levende water vandaan? Bent u soms meer dan onze vader Jacob, die ons de put gegeven heeft en zelf daaruit gedronken heeft, evenals zijn kinderen en zijn kudden? Jezus antwoordde en zei tegen haar: ieder die van dit water drinkt, zal weer dorst krijgen. Maar wie drinkt van het water dat ik hem zal geven, zal in eeuwigheid geen dorst meer krijgen. Maar het water dat ik hem zal geven, zal in hem een bron worden van water dat opwelt tot in het eeuwige leven. De vrouw zei tegen hem: Heere, geef mij dat water, opdat ik geen dorst meer zal hebben en niet meer hoef te komen om te putten. Jezus zei tegen haar: ga heen, roep uw man en kom hier. De vrouw antwoordde en zei tegen hem: ik heb geen man. Jezus zei tegen haar: u hebt terecht gezegd, ik heb geen man. Want vijf mannen hebt u gehad en die u nu hebt, is uw man niet. Dat hebt u naar waarheid gezegd. De vrouw zei tegen hem: Heere, ik zie dat u een profeet bent. Onze vaderen hebben op deze berg aanbeden en bij u zegt men dat dat Jeruzalem de plaats is waar men moet aanbidden. Jezus zei tegen haar: vrouw, geloof mij. De tijd komt dat u niet op deze berg en ook niet in Jeruzalem de Vader zult aanbidden. U aanbidt wat u niet weet. Wij aanbidden wat wij weten, want de zaligheid is uit de Joden. Maar de tijd komt en is er nu dat de ware aanbidders de Vader zullen aanbidden in geest en waarheid. Want de Vader zoekt wie hem zo aanbidden. God is geest. En wie hem aanbidden, moeten hem aanbidden in geest en waarheid. De vrouw zei tegen hem: ik weet dat de Messias komt, die Christus genoemd wordt. Wanneer die gekomen zal zijn, zal hij ons alles verkondigen. Jezus zei tegen haar: ik ben het, die met u spreek. En op dat moment kwamen zijn discipelen en zij verwonderden zich dat hij met een vrouw sprak. Toch zei niemand: wat zoekt u of wat spreekt u met haar? De vrouw nu liet haar waterkruik staan en ging weg naar de stad en zei tegen de mensen: kom, zie, iemand die mij alles gezegd heeft wat ik gedaan heb. Zou hij niet de Christus zijn? Zij gingen dan de stad uit en kwamen naar hem toe. Dan spring ik een stukje verder, ga ik verder in vers 39. En velen van de Samaritanen uit die stad geloofden in hem om het woord van de vrouw die getuigde: hij heeft alles tegen mij gezegd wat ik gedaan heb. Toen dan de Samaritanen bij hem gekomen waren, vroegen zij hem bij hen te blijven. En hij bleef daar 2 dagen. En er kwamen er nog veel meer tot geloof vanwege zijn woord. En ze zeiden tegen de vrouw: wij geloven niet meer om wat u zegt, want wij zelf hebben hem gehoord en weten dat hij werkelijk de zaligmaker van de wereld is, de Christus. Tot zover. We gaan een lied zingen. En tijdens dat lied worden beide collectes ingezameld. Dus de collecte voor het werk in de gemeente en die voor het bouwfonds. En we zingen opwekking 599, Kom tot de Vader. Thank you. Het is voor mij een voorrecht om weer in jullie midden te zijn en de Bijbel te openen. Ik heb als thema gekozen afwijzing, verlangen en aanvaarding. Afwijzing, verlangen en aanvaarding. En ik wil de geschiedenis die we vanmorgen hebben gelezen gewoon eens doorlopen en die invalshoeken kiezen. En van daaruit lijnen trekken naar onszelf. In de eerste paar versen zien we dat Jezus een bijzondere route neemt. We lezen in vers 4 dat hij door Samaria moest gaan. Dat was een hele vreemde route. Want normaal, als de Joden vanuit Galilea, helemaal in het noorden, naar Judea gingen in het zuiden, dan gingen ze niet door het middendeel van het land Samaria. Dan gingen ze in het noorden de Jordaan over, door het Overjordaanse, en dan weer de Jordaan over Judea binnen. Dat was de normale route. Dus hier zien we een detail dat Jezus een bijzondere route neemt. En we weten niet of hij wist waar hem te wachten stond. Maar ik geloof dat de Vader hem duidelijk heeft gemaakt dat hij deze bijzondere route moest nemen, omdat de Vader dat wel wist. Omdat de Vader wist dat hij deze vrouw moest ontmoeten. En niet alleen deze vrouw, maar velen uit haar stad. En dat daar velen tot geloof moesten komen. En Jezus die gaat op pad. En die komt bij de bron van Jacob, bij Sychar. En hij gaat daar zitten. Ongeveer op het zesde uur. Ook dat is een bijzonder detail. Want, en het bijzondere is, laat ik dat zeggen, daar komt een vrouw om water te putten. Dat is apart. De respectabele vrouwen, die kwamen vaak vroeg in de morgen, voordat de zon heet werd. Dus zeg maar rond het derde uur. Maar deze vrouw niet. Zij komt rond het zesde uur. En Jezus die vraagt aan haar: geef mij te drinken. En die vrouw die is helemaal perplex. We lezen dat. Hoe vraagt u, die een Jood bent, van mij te drinken, die een Samaritaanse vrouw ben? Je moet weten dat de Joden neerkeken op de Samaritanen. Dat zijn geen echte Joden. Zij zijn vermengd met de heidenvolken. Dus de Joden beschouwden zich als verheven boven de Samaritanen. En dan was dit ook nog eens een Samaritaanse vrouw. En vrouwen werden nog iets minder beschouwd. En dan was ze ook nog eens een vrouw die niet respectabel was, want ze kwam op het zesde uur. Dus die vrouw stond helemaal, zeg maar, onder in de pickorder. Onder in de rangorde. Maar Jezus ziet haar en hij wil contact met haar. En ze hebben een gesprek over het levende water. En die vrouw vraagt: hoe komt u eraan? Bent u meer dan onze vader Jacob? En Jezus geeft daar nog niet meteen antwoord op, maar later komt ze er zelf achter dat hij inderdaad meer is dan hun vader Jacob. En Jezus die vertelt haar over het levende water, dat ze daardoor nooit meer dorst zal hebben. En dat het een bron wordt die opwelt tot in het eeuwige leven. En dan zegt die vrouw: Heere, geef mij dat water, opdat ik geen dorst meer zal hebben en hier niet meer hoef te komen om te putten. Voel je hoe vermoeid die vrouw is van die afwijzing, van de rest? Heer, alsjeblieft, geef me dat water. Ik ben zo moe van al die schuine blikken. Van dat ik op het heet van de dag moet komen. Dat ik geen aansluiting vind bij de rest van de vrouwen. En ik denk dat we heel makkelijk een lijn naar onszelf toe kunnen trekken. Hoe vermoeiend het is. Hoe zwaar om het gevoel te hebben nergens bij te horen. Niet aanvaard. Misschien wel ongewenst. Schuin aangekeken. Maar Jezus ziet het. En hij wil contact. En Jezus, die is een profeet. En hij laat haar zien dat hij haar helemaal kent. Hij laat hier al zien dat hij meer is dan de vader Jacob. Want dan zegt hij tegen haar iets heel vreemds. Hebben ze het over het levende water? En zij vraagt, geef mij dat? Hij had gezegd, als je mij dat vraagt, dan geef ik dat. Maar hij zegt niet, nee, hier alsjeblieft. Hij zegt iets anders. Wat zegt hij? Roep maar, wat zegt hij? Ga heen, roep uw man en kom hier. Wat Jezus hier doet, is dat hij doet twee dingen. Hij laat zien, ik ken jou helemaal. En hij laat zien dat zonde in ons leven altijd verwoestende gevolgen heeft. En ik denk dat die vrouw nog meer verbaasd is geworden. Want hij kent haar. Hij weet wat voor leven ze heeft geleid en nu leidt. Hij is een respectabele Jood. En nu weet hij ook nog wat ze gedaan heeft. En toch kapt hij het gesprek niet af. Hij veroordeelt haar niet. Maar hij laat zien. Ik heb alles gezien. En is dat niet wonderlijk voor ons, dat God ons helemaal kent? Al onze gedachten, al onze woorden, al onze daden. En ik weet zeker, als we heel eerlijk zijn, dan zijn daar ook een heel aantal dingen bij. Die niet zijn zoals God ze graag zou zien. En tegelijk wendt God zijn gezicht niet af. Kapt hij het gesprek niet af. Maar heeft hij in de Heer Jezus zijn hand uitgestoken. Opdat we hem vastgrijpen, als we dat nog niet hebben gedaan. En Jezus is nu een profeet voor haar. Maar Jezus wil nog meer voor haar betekenen. En ik vroeg me af, hoeveel betekent Jezus voor ons? Is hij een profeet, iemand die we wel eens hebben gehoord of over wie we wel eens hebben gehoord? Of is hij meer? Is hij onze verlosser? Weten we zeker, doordat we ons vertrouwen op hem hebben gesteld, dat hij ons verlost heeft en vergeving heeft gegeven? Dat is namelijk de belangrijkste vraag die in ons leven speelt. En dan gaat de geschiedenis verder. Die vrouw heeft gezegd, ik zie dat u een profeet bent en Jezus wil nog verder gaan. En die vrouw, die voelde zich al redelijk op haar gemak, want zij geeft haar diepste verlangen bloot. Want opnieuw neemt het gesprek een hele vreemde wending. Zij zegt, ik zie dat u een profeet bent, die mij wonderlijk genoeg niet op een nummer heeft gezet, maar wel heeft aangesproken, maar niet heeft verweten. En dan zegt ze, ik zie dat u een profeet bent. Onze vaderen hebben op deze berg aanbeden En bij u zegt men dat in Jeruzalem de plaats is waar men moet aanbidden. Ik geloof dat dit laat zien wat het verlangen van die vrouw is. Dat zij aan de ene kant weet dat haar leven niet in orde is. En aan de andere kant toch een verlangen heeft om met God te leven. Om hem te aanbidden. Want zij noemde twee plaatsen. Deze berg en de plaats in Jeruzalem. Maar bij beide plaatsen had die vrouw één groot probleem. Welk probleem? Wat denken jullie dat het probleem is voor die vrouw? Denk je dat ze op die andere berg wel mocht komen? Nee. Zij wist van twee plaatsen van aanbidding. En bij beide kon ze niet naar binnen. En Jezus geeft haar een nieuwe weg, want hij zegt: vrouw, geloof mij, de tijd komt dat u niet op deze berg en ook niet in Jeruzalem de Vader zult aanbidden. U aanbidt wat u niet weet, want wij aanbidden wat wij weten, want de zaligheid is uit de Joden. Maar de tijd komt en is er nu dat de ware aanbidders de Vader zullen aanbidden in geest en waarheid, want de Vader zoekt wie hem zo aanbidden. God is geest en wie hem aanbidden, moeten hem aanbidden in geest en waarheid. De Heer Jezus komt aan haar verlangen tegemoet. Hij zegt eigenlijk: vrouw, die plek, dat is mooi, maar dat is niet het belangrijkste. Hoe jouw hart is, is veel belangrijker. En als jij komt met een open hart, in ontzag voor God, en je bent eerlijk voor hem, dan luistert hij. En zij beseft dat Jezus hier nog wel iets zegt. Ik bedoel, die heiligdommen, dat was niet zomaar iets. Dat waren de centra van het leven met God. En Jezus zegt: nou, die staan op het tweede plan. Even heel kort door de bocht. Waar haalt u het lef vandaan, zou je bijna vragen. Hoe kan Jezus nou zeggen dat die centra niet meer de allerbelangrijkste zijn, maar dat de gesteldheid van je hart de belangrijkste is? Dat kan hij alleen maar zeggen als hij daarvoor de autoriteit heeft om dat te zeggen. En vandaar ook die reactie van de vrouw. Jezus wordt nog iets meer dan vader Jacob. Hij was al meer doordat hij een profeet was, maar hij is nog meer. En die vrouw begint dat langzaam te beseffen. Want ze zegt: ik weet dat de Messias komt, die Christus genoemd wordt. Wanneer die gekomen zal zijn, zal hij ons alles verkondigen. Hier zegt ze in een paar woorden heel veel. Hier zegt ze feitelijk dat wanneer de Messias komt, die zal alles verkondigen. Die zal duidelijk maken hoe wij met God kunnen leven. Onder het oude verbond, de wet zegt: doe dit en je zult leven. En vervloekt is het ieder die niet alles doet wat in het boek van de wet geschreven staat om dat te doen. En daarom waren er offers om de zonde te bedekken en vergeving te krijgen. Maar al die offers stonden in de schaduw van dat ene grote offer van de Heer Jezus. Dat lezen we in Hebreeën. En als zij zegt, ik weet dat de Messias komt, dan legt ze daar de vraag achter, bent u misschien de Messias? Die Messias die ons verlost om met God te leven. En dan zegt Jezus heel duidelijk, ik ben het, die met u spreek. En op dat moment geloof ik dat die vrouw wordt aangeraakt. Want dan komen zijn discipelen terug. En die vrouw die gaat op pad. Die vrouw die laat haar waterkruik zelf staan. Ze vergeet helemaal waar ze voor kwam. En ze gaat de stad in en ze zegt tegen de mensen, kom, zie iemand die me alles gezegd heeft wat ik gedaan heb. Zou hij niet de Christus zijn? Zie, iemand die me alles gezegd heeft wat ik gedaan heb. Maar die me desondanks niet veroordeeld heeft. Die desondanks voor mij een nieuwe weg tot God geopend heeft. Zou hij niet de Christus zijn? En het bijzondere is, die vrouw, die heeft nog steeds die man die niet haar man is, op dit moment. En toch is die nieuwe weg voor haar open gegaan en is ze op pad gegaan. Hoe vaak proberen wij niet eerst onze eigen rotzooi op te ruimen en dan ons mooie, nette leventje bij God te brengen? In plaats dat we midden in de rotzooi eerlijk zijn en zeggen, Vader, ik heb er een puinhoop van gemaakt. Maar ik kom eerlijk met de puinhoop bij u en vraag u vergeving. Vraag u dat u me weer op weg helpt, dat u me zult leiden. En hoe wonderlijk is het dan dat de Vader niet zegt, ja, nou, pech gehad. Maar dat hij ons, zeg maar, draait en het kruis laat zien. Het punt waar Jezus op en top heeft laten zien dat hij de Messias is. Die wereld zit wel achter die woorden. De Messias kwam om verlossing te brengen. Maar dat ging wel ten koste van zijn eigen leven. In Daniël lezen we dat, dat de Messias uitgeroeid zal worden, maar het zal niet voor hemzelf zijn. Nee, het was niet voor hemzelf. Het was voor de wereld, voor ons, voor u, jou en mij. Zodat wij door geloof weer met God kunnen leven. En op mogen groeien in de genade. En die vrouw is aan het getuigen geweest in de stad. En er komen velen de stad uit. En ze geloven eerst omdat die vrouw iets gezegd heeft. Vers 39. Velen van de Samaritanen uit die stad geloofden in hem om het woord van de vrouw die getuigde, heeft alles tegen mij gezegd wat ik gedaan heb. En dan komen die Samaritanen in grote getalen bij de Heer Jezus. Mogelijk heeft Jezus ook met hen gesproken. En dan vragen ze hem, blijf nog bij ons. En hij blijft nog 2 dagen. En er kwamen er nog veel meer tot geloof vanwege zijn woord. Hij sprak daar, gaf onderwijs en er kwamen er nog veel meer tot geloof. En die zeiden tegen die vrouw, wij geloven nu niet meer om wat u zegt. Maar wij hebben hem nu zelf gehoord. En hoe belangrijk is dat? Helemaal wanneer we jong zijn, dat we niet alleen maar geloven, omdat onze ouders ons nou 1 keer mee hebben genomen naar de kerk, naar de gemeente. Maar dat we zelf voor kiezen om ons vertrouwen te stellen op de Heer Jezus. Om zelf ervoor te kiezen dat we hem willen volgen. Ik heb het een paar keer meegemaakt dat ik met iemand de evangelie mocht delen. En dat iemand nog niet tot een beslissing kwam. En de Heer heeft me regelmatig op deze verse gewezen. Het gaat niet om dat ze geloven om jouw woord. Het gaat erom dat ze het zelf doen. Het gaat erom dat ze zelf een keuze maken voor die Jezus. En zo hebben we deze vrouw gevolgd. We hebben gezien hoe ze werd afgewezen. We hebben gezien dat ze een diep verlangen had om God te aanbidden. En het niet kon. Er geen mogelijkheden voor had. Totdat de Heer Jezus op haar weg kwam. En zij de Heer Jezus aanvaarde als de Messias. En hij haar aanvaarde. Als zijn discipel. En ik geloof ook dat het leven van die vrouw, we lezen het niet later, maar dat het leven van die vrouw wel veranderd is. Ik ga afronden. En ik ga kort samenvatten. Ons verleden is geen belemmering voor Jezus dat hij niet met ons te maken zou willen hebben. Hij kwam juist voor falende mensen. We moeten Jezus leren kennen, want alleen dan is er geen veroordeling meer. En wanneer ons leven door Jezus is aangeraakt, dan zal er verandering merkbaar zijn. Stapje voor stapje, misschien 2 vooruit, 1 achteruit, maar het zal merkbaar zijn. Maar neem mee dat voor Jezus geen hopeloze gevallen bestaan. Maar dat wanneer we ons vertrouwen op Hem stellen, Hij met ons onderweg gaat om ons leven te vernieuwen. Amen. We gaan een loflied zingen. Opwekking 44. Geprezen zij de Heer. graag met u danken. Heer Almachtige Vader in de hemel, we komen u danken voor uw evangelie, dat uw Zoon voor ons naar deze wereld kwam om zijn leven te geven voor ons leven, zodat wij door hem verlost mogen leven met u. Dat wij door hem vergeving hebben gekregen. Dat hij onze veroordeling heeft gedragen. En dat we uitzicht hebben gekregen op een geweldige toekomst. Vader, we danken u voor uw evangelie. Heer, we willen ook bidden voor de zieken. Voor mensen die zich eenzaam voelen of afgewezen. Heer, ik wil bidden voor deze gemeente, nu Theo als voorganger is gestopt, dat er een nieuwe voorganger mag komen, waar mensen op mogen staan om samen te dienen. Heer, ik wil ook bidden voor Theo en Helene, dat ze een periode van rust mogen hebben en zich rustig mogen bezinnen op wat u voor ze heeft. Dat ze misschien nieuwe taken op mogen pakken. Maar misschien wel vooral eerst een periode van rust mogen nemen. Om weer veel bij u te zijn, bij u te zitten. Vader, we bidden voor het volk Israël, zo in de verdrukking zit. We bidden om uw bescherming en uw zegen. Maar we bidden ook, zij, net als die Samaritaanse vrouw, de Messias leren kennen. Heer, en zo leggen we alles in uw handen. En dank voor u. In Jezus' naam. Amen. Ik mag u de zegen van de Heer meegeven. Dus ik wil vragen voor zover mogelijk om op te staan. De genade van onze Heer Jezus Christus. De liefde van God, onze hemelse Vader. En de gemeenschap, de nabijheid van de Heilige Geest, die zijn met ons allemaal, totdat Jezus terugkomt, of wij naar hem toe gaan. Amen. We zingen ons slotlied, Mijn Jezus, ik hou van u.